Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 35, vers 1 en 2. Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, Hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. En vers 2. Beschaam ze in hun trotsen waan, die mij zo wreed naar het leven staan. Psalm 35, vers 1 en 2. stellen wij ons onder de tucht van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament, de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 16. Jesaja 7, de versen 1 tot en met 16. Waar Gods woord als volgt luidt in Jesaja 7, te beginnen bij het eerste vers. Het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men den huize Davids boodschapte, zeggende: De Syriërs rusten op Ephraim, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja: Ga nu uit Agas tegemoet, gij en uw zoon Shear Jashub, aan het einde van de watergang des opperste vijvers, aan de hoge weg van het veld des vollers. En zeg tot hem: Wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart worden niet week, vanwege die twee staten, deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking des torens van Rezin en der Syriërs, en van de zoon van Remalia. Omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Ephraim en de zoon van Remalia, zeggende: Laat ons optrekken tegen Juda, en laat het verdriet aandoen, en het onder ons delen, en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van hen. Aldus zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan, en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaren zal Ephraim verbroken worden, dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Ephraims hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voort te spreken tot Agas, zeggende: eis u een teken van den Heere uw God. Eis beneden in de diepte of eis bovenuit de hoogte. Doch Aga zeide, ik zal het niet eisen en ik zal den Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoort gij die nu, gij huis van David, is het u niet te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat ge ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. Boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land daarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen. Tot zover. Laat ons samen bidden. Geduchte God, die de gebeden van uw volk hoort en hen vrijmaakt van hen die vol arglistigheden uw recht en gerechtigheid, uw trouw en waarheid vertreden. Gij zijt het die onze vijanden van binnen in ons hart kent, die zo sterk zijn dat wij wel mogen meebidden. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijder een tocht te keer. Want o, als gij ons niet zelf zoudt voorgaan in de strijd tegen ons eigen hoogmoedige en boze bestaan, dan zouden wij voorzeker onderworpen worden, ten onder gaan. Daarom hebben we zo nodig dat gij de strijd van uw kinderen overneemt en dat zij achteraan mogen komen, dat zij uit de overwinning mogen leven die behaald is. En de strijd die zij strijden is reeds beslist. O Heere, leer dat uw volk over het rond der aarde in omstandigheden misschien wel van vervolging en gevangenis, van grote moeite en druk, om te weten dat gij alles in uw handen hebt, dat Satan het niet winnen zal, al verleidt hij ons tot vele zonden en al fluistert hij zoveel bestrijdingen in, zoveel twijfelingen, zoveel aanvechtingen. Hij zal met al de macht der hel uw gemeente niet overweldigen, want gij zijt getrouw en bewaart uw volk. Uw knechten die gij roept, houdt gij staande. Uw kinderen die gij uit de duisternis hebt verlost, doet gij bij tijden ogenblikken verzekerd zijn van uw vriendelijk aangezicht, die vrolijkheid en licht heeft voor zulk een schreiend, maar ook oprecht hart. O, welk een wonder zou het zijn als wij verwaardigd mogen worden aan de morgen van deze dag om dat te beleven, dat gij dezelfde zijt van alle eeuwen, ook van de dagen van Jesaja, en dat gij een weg weet die toegemuurd is, een onmogelijkheid maakt tot werkelijkheid. Heere, bewijs uw almacht ook onder ons, door onwetenden en dwalenden, onwilligen en tegenstrevers van kattegezanten, ouderen, bejaarden, die thuis zijn en niet willen komen, die niet willen luisteren, die er niet van willen weten, of die hier aanwezig zijn, of die anderszins met ons verbonden zijn. O Heere, dat zij u ontmoeten mogen, dat uw woord gaat spreken, niet met het gezag van een mens en met de kracht van een mens, maar met uw eigen goddelijke kracht, waardoor gij weerstanden verbreekt die wij altijd weer hebben als ouderlingen, diakenen, predikanten, gemeenteleden, ouders, kinderen, weerstanden tegen het werk van vrije genade, weerstand tegen een ontledigende weg, tegenstand omdat wij niet eraan willen, maar overeind blijven. Doe ons dan verstaan welke dwazen wij zijn, doe ons ook verstaan welke zoetheid in uw weg gelegen is. O, leer het ons met u eens te worden, zonder dat wij begrijpen, zonder dat wij berekenen, louter door het vertrouwen dat gij goed zijt en goed doet. Kom gij dan ook deze morgen met de bediening van uw Heilige Geest vertroosten het schreiend hart dat tot u zucht, dat met de last der zonde bezwaard is en dat in achterliggende week de schuld vermeerderd heeft en dat van dag tot dag helwaardiger wordt en daarom al minder de verlossing ziet dagen, dat ook al minder de hoop op verlossing kan voeden, dat al minder kan denken welke mogelijkheid nu ooit nog zou moeten openstaan. Heere, wilt gij de zulken die hun harde hart leren kennen en die bij tijden en ogenblikken het u beleiden, zulken steen van binnen te hebben, wilt u hen in bijzonder ook gedenken waar zij zichzelf niet kunnen verlossen en zichzelf niet kunnen brengen op de plaats waar ze wezen moeten. O, wat zal het een dag wezen om verlost te zijn van onszelf hier in beginsel, bij het uur van sterven volkomen, verlost van eigen ik, van hoogmoed, van eigen eer zoeken. O Heere, gij weet ervan hoe dat bij ons in ieder is. Ook in het preken en ook in het luisteren hebben we daarom zo uw Heilige Geest nodig, dat die ons leren om alleen u te bedoelen, alleen op u gericht te zijn. Maak gij uit genade deze morgen in ons aller hart en leven plaats voor uw Zoon, wiens naam wij mogen spellen, die gij in uw woord hebt laten neerschrijven, dat wij hem mogen ontmoeten, hem mogen begeren, niet alleen over hem denken en praten, maar persoonlijk weten wie hij is, dat gij dan uw Heilige Geest zenden zoudt om uw Zoon te verheerlijken, uit hem het te nemen, ons het te verkondigen, dat ook wij mogen delen in dat wondergrote geschenk, dat alle aardse gaven en heerlijkheden te boven gaat, dat niets overlaat van het menselijke, maar alleen het uwe verheerlijkt, het uwe prijst, het uwe looft. Daarom zult gij ook in eeuwigheid door uw eigen volk, dat gij hebt uitverkoren en bemind, daarom ook hebt geroepen en getrokken, hebt gezaligd en gerechtvaardigd, zult gij verheerlijkt worden door dat volk. De enige ontfermer, wij bidden u voor degenen in nood en moeite, in rouw en smart. Mogen wij in bijzonder aan u opdragen de familie Rook, waar zij deze week geconfronteerd zijn met het plotselinge, het onverwachte sterven van een hunner familieleden. Heere, doe ze verstaan dat het uur van sterven komt en dat het dan een godsontmoeting wezen zal. Laat jong en oud vanmorgen ook in uw huis dat mogen bedenken, want het is een ontzaglijke werkelijkheid die wij het liefste voorbij gaan. Heere, wilt u ze dan door deze roepstem uitdrijven naar u toe en zelf deze stem heiligen aan hun aller hart en leven, opdat zij niet zo door zouden leven als ze nog onbekeerd zijn. Opdat zij u zouden zoeken, ook wanneer daar roerselen zijn gekomen in hun hart. Een overtuiging van het onbekeerd zijn. Een overtuiging dat het zo niet goed kan gaan. Heere, dat het door mag breken. Tot volle zaligheid mag leiden. Want gij maakt onderscheid. De een wordt weggenomen, de ander mag leven. De een moet het eeuwige, de ander mag nog het tijdelijke leven bezitten. Heere, wat zou het een wonder wezen als wij de eeuwigheid niet hoeven in te gaan met de schrik en de angst voor de duisternis en de dood, maar mogen weten van die eeuwige toekomst van vrede. We bidden u ook, Heere, voor die familiekring waarin de achterliggende dagen 40-jarig huwelijkstrouw werd gedacht. Niet omdat zij trouw bleven, maar omdat gij hen vasthield. Heere, dat gij spaarde en bewaarde, leer en zien welk een voorrecht dat is. Ook met hun kinderen en kleinkinderen te beleven, dat gij een goeddoend en genadig God zijt, die meer wilt geven dan alleen voor deze aardse werkelijkheid. Heere, mogen wij u ook bidden voor allen die onze kinderen hebben te onderwijzen op de scholen en elders, dat zij het in getrouwheid mogen doen, in afhankelijkheid van u, in het besef dat ze handelen met zielen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En dat het ook gezegend mag worden
het elke keer weer opnieuw mogen doorgeven van uw woord aan de harten van de kinderen die zoveel nog niet begrijpen, maar dat doen ook volwassenen niet. Maar gij kunt het in het hart dragen, gij kunt het tot zaligheid leiden, zodat ook in onze gemeente kinderen, jonge mensen, reeds jong, die goede keuze krijgen om de wereld te haten en te verlaten en u te beminnen en te gehoorzamen. Heere, wees gij ons nabij in alle opzichten, ook bij spreken en bij luisteren, en maak het wel boven bidden en denken alleen om Jezus willen. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte daarvan, vers 14. Jesaja 7, het 14e vers, waar Gods woord luidt: daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Wij gaan zingen van Psalm 68, de versen 11, 12 en 14. Psalm 68, vers 11, gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. Vers 12, dan moogt ge in zegepraal uw voet, ja, uw honden tong in het bloed van elke vijand steken. En vers 14, uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Psalm 68, vers 11, 12 en 14, terwijl er twee collecten zijn bestemd voor diaconie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor de hervormde school. dood was hoog geklommen. Toen Jesaja de opdracht kreeg om naar koning Agas te gaan. Niet eerder dan toen. Waarom niet eerder? Omdat God altijd in die weg gaat. De nood moet nood worden. Voordat de verlossing verlossing kan zijn. Is dat ook bij u zo? En bij jou? Dat is de aanleiding tot de heerlijke profetie die ons zo overbekend is uit Jesaja 7 vers 14. Aangaande dat kindeke dat de naam Emmanuel zal dragen. En waarvan Matthäus mag schrijven dat het vervuld is toen Maria Jezus baarde. De nood voordat de verlossing komt. Waarom? Ach, het was Agas zijn eigen schuld. Hij wilde de Heere niet dienen en leefde zonder God. De afgodendienst was hem lief. En om die reden, en dat is dan ook heel goed te begrijpen, dat is dan ook volkomen terecht, om die reden laat God het oordeel komen. En Agas wordt door het oordeel niet vernederd. Hij wordt alleen maar harder en verzet zich tegen Gods besturing. Hij wil niet door de druk in de engte op zijn knieën komen en voor de Heere buigen. Een kenmerk dat wij ook bij onszelf gewaar worden. Wie zichzelf leert kennen, ziet in het harde gemoed van Agas, de goddeloze koning van Jeruzalem, zijn eigen beeld getekend. Want ook ik buig niet, tenzij God zelf erin meekomt. Druk en nood maken de zaak wel harder, maar niet week. En Agas heeft zich verzet, zelfs toen Jesaja met de kostelijke prediking van de verlossing kwam. En het zei, och koning, u hoeft niet bang te wezen. Natuurlijk, de vijanden zijn machtig. Rees in de koning van Syrië. Peka, de koning van het tienstammenrijk Israël in het noorden. Zij beiden hebben een verbond gesloten om nu samen eens dat kleine landje Juda aan te vallen en de stad Jeruzalem in te nemen. En het lijkt alsof dat bij voorbaat wel zeker is dat ze het zullen winnen. Want Rezin en Peka kunnen een formidabele legermacht op de been brengen. Maar gemeente, Gods kerk hoeft niet bang te zijn. Voor welke vijand ook, al is die nog zo machtig. Al komt die met tromgeroffel en trompetgeschal. Al schijnen zij op alle fronten te winnen. Want ons staat een sterke held terzij, zei Luther reeds. Die God ons heeft verkoren. Geen aardse macht hoef je meer te vrezen. Hoef je meer bang voor te zijn. Want de Heere zelf heeft zijn stad beschermd. En Jesaja mag het zeggen. Die twee waarvan je denkt het vuur van de oorlog zal Jeruzalem verteren. Het zijn maar twee rokende vlaswieken. Het zijn maar een paar staarte rookpluimen van een stuk hout dat, nou ja, natuurlijk wel wat vuur heeft, maar het is al helemaal doorgebrand. Het ligt nog in de haard wat na te smeulen. Het is imposant en schijnt heel wat, maar uiteindelijk stelt het helemaal niks voor. Daarom, kerk des Heren in ons midden, ge behoeft niet bang te zijn als de vijand zich breed maakt. Als de machten der hel u dreigen op te slokken, zowel van binnen als van buiten. Alle macht die tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Want dit is de erve der knechten des Heren. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Daarom, je hoeft niet benauwd te wezen, alsof Gods volk ten onder zal gaan. Want dat zal nooit gelukken. Alleen, Agas gelooft het niet. Natuurlijk wilde hij best graag dat koning Rezin en koning Peka samen zouden verliezen. Natuurlijk wilde hij best graag dat Jeruzalem niet zou worden belegerd en helemaal niet zou worden ingenomen. Maar hij wilde niet bevrijd worden op de manier die Jesaja hem voorstelt. Op een goddelijke manier. Nee, hij had in zijn gedachten reeds om een coalitie te sluiten met een nog machtiger koning. Tiglat-Pileser, de koning van Assyrië. In het noordoosten lag het machtige rijk Syrië, met als hoofdstad Damascus en als koning Rezin. En daarachter, nog verder naar het noordoosten, lag het nog machtige rijk Assyrië, met als hoofdstad Nineveh en als koning Tiglat-Pileser. Die namen mag u wel weer vergeten hoor. Maar als je maar weet dat koning Agas van Jeruzalem tegenover die geweldige dreiging van die twee machten vlees tot zijn arm stelde en het bij mensen zocht. En dat gaat nou helemaal verkeerd. En Jesaja moet en mag ook zeggen, indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. Dat is gevaar, hè? Ook voor Gods volk heden ten dagen, dat zij middelen te baat nemen die niet uit God zijn. Een coalitie sluiten met hen die niet den Heere vrezen. Een samenwerkingsverband aangaan terwijl alles tegen Gods eer strijdt. Nee, alleen in het geloof is er overwinning. Alleen wanneer wij de nood van ons leven, van kerk en volk, aan God kwijtraken, is er hoop, is er zekerheid van herstel, is er wederkeer en in die wederkeer ook heil en zaligheid, hulp en verlossing. Maar Agas wil niet, want hij voelt wel, als hij op God moet vertrouwen, kan hij met Tiglat-Pileser van Assyrië in Nineveh geen verbond sluiten. En daarom, het is goed te begrijpen, hij ziet liever naar het zichtbare dan naar het onzichtbare. God die je niet zien kunt. Want dat vertrouwen op God is eigenlijk hetzelfde voor het verstand geredeneerd als een luchtkasteel. Als een huis bouwen op het moeras. Dat is toch dwaasheid? Tiglat-Pileser, die kun je zien. Dat mag de leger van de Assyriërs, zodat het leger van de Syriërs en van Israël in de tang neemt. Dat kun je zien. Maar wat van God is, dat moet je maar geloven. Ach, de Heere komt zijn knecht Jesaja voorzeggen dat er een teken wordt gegeven. Agas mag een teken vragen. En Jesaja gaat hier nog steeds er niet van uit dat Agas een ongelovige is. Al is Agas het wel. Maar de Heere laat Jesaja zeggen, eis een teken van uw God. Hij is nog uw God. Maar dan wijst Agas het af met een schijnvrome redenering. Ge zult de Heer uw God niet verzoeken. Zo staat het immers in Deuteronomium 6 vers 16. En dus, ik mag dat niet, een teken vragen. Oh nee, het is waar, u mag niet op eigen houtje een teken vragen. U mag niet God dwingen, de Heer moet nu dit doen. En de Heer moet nu dat doen. Maar je mag wel een teken vragen als God het je aanbiedt. En dat gebeurt, de Heere biedt het hem aan. En hij wil niet, waarom wil die man dan niet? Dan kon toch zijn geloof versterkt worden? Dan kon toch zijn ongeloof weggenomen worden? Nee, die man wil niet, want hij wil helemaal niet geloven. En dan komt onze tekst. Als Jesaja met heilige verontwaardiging zegt, is het u te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat ge nu ook mijn God moede maakt? Hij is niet meer uw God, Agas. Nu niet meer. Hij is mijn God. Hij staat aan mijn kant. Of beter gezegd, Jesaja staat aan de kant van God. En Agas staat daar tegenover. En daarom staat Jesaja tegenover Agas. Dan komt onze tekst. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Daarom
Dat betekent omdat u niet gelooft, omdat u niet wilt, omdat u niet een teken begeert tot versterking van uw geloof. Daarom zal er nu een teken komen dat u niet ziet. Maar dat alleen voor Gods volk is. Alleen voor Gods volk. Agas heeft aan deze belofte niets. Agas heeft aan dit teken niets. Agas mocht een teken vragen wat hij kon zien, zodat zijn geloof daardoor werd versterkt of het ongeloof werd weggenomen. Maar nu hij niet wil en zich bruut, vroom, goddeloos verzet, nu zal God een teken geven waar het verstand niks aan heeft, waar de ogen niets aan hebben en de oren niets aan hebben, maar alleen het geloof wat aan heeft. Een teken van geestelijke aard, waar Agas misschien schouderophalend over heeft geglimlacht. Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zal zijn naam heten Immanuel. Wat staat daar? De Heere zal u lieden meervoud een teken geven. Niet meer Agas, maar u lieden het huis van David. Het huis aan wie de belofte was gedaan in het verleden tijd. Aan David, aan Salomo, van de komende Messias. Nu grijpt de Heere terug op die belofte. U lieden tezamen, niet maar aan één. Agas wilde immers niet. God gaat hem nu voorbij, al mag hij nog wel luisteren. En dan mag hij ook nog wel voor de Heere neervallen in de schuld. Dan zou de Heer hem dan ook hebben opgeraapt. Maar de belofte wordt gericht aan de omstanders, aan het godzalige volk nog in Jeruzalem. Want de belofte is voor Gods volk, voor diegenen die deze Messias nog steeds hebben verwacht. Een teken. Vele mensen hebben hun hoofd erover gebroken, hoe nou deze tekst toch in de Bijbel kan verzeild zijn geraakt in de omstandigheid van Jesaja. In de omstandigheid van Jesaja 7. Want het ging er toch om dat koning Agas bevreesd was voor Rezin en Peka. En dat hij dacht, oh, we gaan verliezen. En dat Jesaja zegt, nee hoor, je hoeft niet bang te wezen. Vraag maar om een teken. Een teken dat ik de waarheid spreek. Een teken dat de strijd al straks zeker in overwinning voor u zal eindigen. Een teken dat Jeruzalem niet wordt ingenomen. Vraag maar. Agas vraagt niet. God geeft toch een teken. En nou klopt er niks meer van. Want hoe kan dat nou? Wel 500, 600, 700 jaren later is het dat deze belofte vervuld wordt. Dus hoe kan nou ooit koning Agas aan dit teken wat hebben? Ze hebben zich afgevraagd hoe dat kon. Nou, heel eenvoudig, mensen. Omdat hier niet bedoeld is meer om een teken te geven voor koning Agas. Het is niet meer bedoeld om zijn ongeloof te dempen en het geloof te versterken. Het is niet bedoeld om hem op God te doen vertrouwen. Maar het is bedoeld voor de godzaligen, die toch ook in de omstandigheid van de benauwdheid van koning Rezin en Peka mochten zien op de komst van de beloofde Messias. God hield getrouw zijn woord, kwam terug op zijn verbond, heeft zijn eed gestand gedaan, en dus kan Jeruzalem niet van de aardbodem worden weggevaagd. En kunnen Rezin en Peka het niet winnen, want de belofte hier vernieuwd van de komende Messias is nog uitstaande. En omdat die belofte moet vervuld worden, geldt ook voor de omstanders rondom Agas, die in geloof nog waren, dat Jeruzalem dus niet zou worden verwoest. Het teken, deze belofte, is dus voor de gelovigen van die tijd, Gods kinderen, een teken geweest van zekerheid. Dat Rezin en Peka niet zouden winnen. Maar voor het ongeloof van koning Agas was er geen enkel teken in. En daar hoeven wij niet mee te gaan met al die Gods woord onterende en God beledigende uitleggingen die van dit kind een gewoon kind en van deze maagd een gewone vrouw maken. Zoals de nieuwe vertaling de eerste aanzet geeft om het woordje maagd weg te vertalen. Alsof het niet over Maria zou gaan, de moeder van Jezus. Maar alsof het zou gaan om een situatie van toen die vervuld werd in de dagen van Jesaja en Agas. Nee, hier is een teken van het oordeel. Hier is een godspraak van het gericht over het ongeloof. En alleen in het geloof, alleen voor des Heeren volk, is de heerlijke belofte die hier wordt uitgesproken. En wat is dan die belofte? Wat is dan het teken, het bijzondere en het wonderlijke, dat een maagd zal zwanger worden? Een. Het Hebreeuws laat ook toe de vertaling de. De maagd. Er is maar één maagd die zwanger is geworden. Een maagd is gebleven. Dat is Maria. En die was al beloofd ten tijde van Eva in het paradijs. De moeder belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u, o duivel, en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dat is Christus. Datzelfde zaad zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzelen vermorzelen. Die belofte wordt hier herhaald. De maagd zal zwanger worden. Dat heeft een prediking voor ons. Van Gods almacht. Omdat nu zal gaan gebeuren wat niet kan. Wat nog nooit is gebeurd. En wat ook nadien nooit meer zou gebeuren of zal gebeuren. Wat ook Jozef niet begreep. En ook Maria zelf niet kon vatten. Zij zegt het immers tegen de engel, als die haar zegt dat zij de moeder van Gods zoon zal worden. Hoe zal dat zijn, terwijl ik geen man beken? Het is toch onmogelijk, het verstand laat na om het te begrijpen. En ook Jozef, als hij gaat bemerken dat zijn ondertrouwde vrouw in verwachting is, denkt dat zij het met een ander houdt en wil haar verlaten. En de engel zelf is ervoor nodig om te zeggen, Jozef, zonen Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen. Want datgene in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet Jesaja. Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is God met ons. Wonderlijke, heerlijke betoning van Gods almacht, waar de kerk van alle eeuwen zich of in de belofte of in de vervulling over heeft verheugd. Want daar zien zij welk een redder en verlosser hun wordt geschonken uit de almacht Gods. O, welk een blijde boodschap voor diegene die hulpeloos en hopeloos gevangen zat. En die moet belijden, Heere, nou weet ik geen weg meer. Hoe moet ik ooit nog verlost worden? Ja, veel meer nog, als niet alleen hulpeloosheid en hopeloosheid u tot moedeloosheid bracht. En wanhoop. Maar als u ook hebt mogen gaan inleven de diepte van uw verlorenheid en diepte van uw val. Dat ge onrein zijt vanaf niet alleen uw geboorte, maar vanaf uw ontvangenis. Dat ge onrein zijt de maanden tot aan de geboorte, de jaren na de geboorte, al de dagen van uw bestaan, in het verborgen en in het openbaar, onrein zijn uit Adam, dan leert ge verstaan dat noodzakelijk is een verlosser die uit de maagd geboren zou zijn, die niet door de wil eens mans, die niet door vlees of bloed is voortgebracht, maar die uit God is voortgebracht, met een goddelijke oorsprong en een heilige menselijke oorsprong, zondeloos, zonder onreinheid. O, wie onder ons, gemeente, heeft hem nodig?
Geef eens eerlijk antwoord. Zo stilletjes aan God. Wie heeft nodig niet maar een Jezus over wie u veel gehoord hebt. En die ten diepste u niks zegt. Maar wie heeft nodig een geborene uit de maagd. Een die onbevlekt is ontvangen. En zonder zonde is geboren. En ook zonder zonde en zonder te zondigen heeft geleefd. Welke jongen, welk meisje, welke man of vrouw kan zeggen ik. Want ik heb precies zulk een verlosser nodig. Omdat mijn verdorvenheid en onreinheid zo ontzettend groot is. Ik kan niet meer zalig worden. Ik ben heus wel bezig geweest om mijzelf te reinigen. Ik heb alles op alles gesteld om het te verbeteren. Ik heb vele middelen te baat genomen om van mijn onreinheid af te komen. Ik ben aan het boenen en poetsen gegaan. Maar wat ik ook doe, het vuil van mijn zonde is niet een bijkomend vuil, maar is verworteld in mijn bestaan, verweven in mijn diepste ik. Hoe zal ik het er ooit uitkrijgen? Ik moet van mijn ik verlost worden. Ik moet van mijzelf leren tot in de onderste hel. Die toren Gods, houdt u daar rekening. Ouders, voor uzelf en uw kinderen, gemeenteleden, jong en oud. Ik moet van mijn bestaan, van mijn verdorven oorsprong verlost worden. Hoe zal dat ooit kunnen, buiten de geboorte van één uit een maagd om? Daarom, rijke belofte. Voor een volk dat aan een einde is gekomen met alle opknappogingen en alle goede gedachten over zichzelf. Rijke belofte voor zulke jongeren of ouderen die aan de morgen van deze Sabbatdag in het Nieuwe Testament mag terugzien met grote verwondering en verheuging dat er zulke belofte en zulke vervulling in de Bijbel staat. Dat de geschiedenis van Jesaja en de geschiedenis van Jozef, Maria en Jezus een geschiedenis van God is. En dat die geschied is en dat we daarom mogen weten. Op deze aarde heeft er één gewandeld van uw vlees en van uw bloed. Uw broeder in Adam geworden door zijn zelfsvernedering tot in het vlees. Geworden uit een vrouw. Geboren onder de wet, een vloek geworden zijnde, opdat hij ons van die vloek verlossen zou. Zulk een is gekomen en u gaat hem voorbij? Dat kan niet. En toch, Agas ging hem voorbij. Kan dat? Dat kan niet alleen, maar dat gebeurt ook. Daadwerkelijk gaan mensen aan deze Immanuel voorbij. Ze hebben hem niet wezenlijk nodig. Ze begeren hem niet. Ze kunnen hem wel missen. Hoe kan dat nou? Aan deze Heere Jezus voorbij gaan. Dat moet toch tot de onmogelijkheden gerekend worden. Komt u toch bij verzoek wel eens tegen. Dat mensen aan hem voorbij gaan. Dat is een vreselijke zaak. Bij de jeugd der gemeente tegenkomen. Bij de ouderen. Bij de bejaarden. Geen Immanuel nodig. Geen geborene uit een maagd. Waarin de almacht Gods blijkt. Om te doen wat niet kan. En waarin ook de diepte van zijn liefde blijkt. Om oplossing te geven. Voor het allergrootste probleem van alle tijden. En de grootste nood die God aan een mensenkind bekend maakt. In de weg van overtuiging en bekering. Of gaat u aan hem niet voorbij? Is daar in uw leven een verandering gekomen? Heeft de Heer u stilgezet? Heeft u laten zien uw noodzaak van zulke middelaar? En zulke borg? Heeft u laten zien niet alleen de noodzaak, maar ook de inhoud van hem? De begeerlijkheid van hem?
dat je hart naar hem uit is gegaan, dat er tijden waren dat je zo innig mocht smeken en roepen, o Immanuel, wees gij ook mijn borg, want nu heb ik gehoord van de belofte, en ik heb ook gehoord van de vervulling, ik heb gehoord van die persoon, jong en oud, dan moet je toch wel verlangend worden, om dat nu ook persoonlijk te beleven, dat het nu ook waar gaat worden, dat Christus in ons hart geboren wordt, dat is toch ook noodzakelijk, en mogelijk en begeerlijk. Daar zal immers je ziel van opspringen, van loutere vreugde, nu hij niet alleen is beloofd en gekomen, maar ook in de toepassing door zijn geest gestalte gaat krijgen in u. Daarover spreekt Paulus later in zijn brieven. Mijn kinderkens die ik wederom arbeiden te baren, opdat Christus een gestalte in u krijgt. Dan wordt Christus geboren in ons leven, in ons bewustzijn, in ons gedachtenleven, in ons hart, in het diepste van mijn bestaan. O, hij kwam uit de maagd Maria, hij kwam bij God vandaan en dat zal al zo wederom in iedere gelovige plaatsvinden. Het wonder dat Christus in ons hart geboren wordt door de wondere kracht van de Heilige Geest in loutere heiligheid. Om ons geheel en al over te nemen in al onze vloekwaardigheid. Dat is de wedergeboorte. Daar worden wij het nieuwe leven deelachtig in Christus. Daar wordt hij in beginsel in de ziel ontvangen. Daar gaat hij al meer zichzelf uitbeelden. Daar moet er ook een verlangen komen, o volk van God, om meer van hem te mogen leren kennen. Om op te wassen in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus. Opwassen, dat is al meer verlangen naar hem, al meer toegroeien naar hem, al meer zicht krijgen op hem, al meer vertrouwen oefenen in hem, al meer rusten op hem, al meer zoals je ellendig bent, verloren bent, hulpeloos bent, toch op hem zien. En niet anders meer kunnen dan alleen maar goed van hem denken. Al is het dan waar dat de nood hoog gaat. Hoe hoog de nood ook mag gaan. De Heere zelf zal zijn volk bevrijden. En des vijands kop verslaan. Die harige schedel vellen. Die trots is. En die schuld vermeerdert. Die zich tegen God stelt. Nochtans, hij overwint niet die zich tegen God stelt, maar hij overwint die de Almachtige is. En dan moet deze maagd, deze moeder, aan haar kind ook een naam geven. Een naam. Waarom een naam? Wij krijgen een naam om geroepen te worden. Deze Jezus, deze Zoon van God, krijgt een naam om zijn wezen te openbaren, om te laten horen wie hij is, waarom hij kwam, wat zijn taak is. En dan krijgt u de naam Immanuel. Een naam met een Hebreeuws betekenis. In het Hebreeuws betekent deze naam met ons God. Het laatste stukje van die naam herkent u, El. Ook in het woord Bethel, of in de naam Eliakim, in de naam Elia zit ook Elia. Zo heb je in het Hebreeuws, in het Oude Testament, vele malen een naam samengesteld met El. En dat is in het Hebreeuws de naam voor God. Immanu, met ons. Immanuel, met ons God. En dat is nou de naam die het wezen uitdrukt. Want hij is God en mens. Hij heeft die twee in één bijeengebracht. Hij is de verzoening. God en mens samen in hem. Oneindig vergescheiden vanwege onze zonde. In hem één. Er is nu geen scheiding meer tussen God en de mens. Want in Immanuel is God met ons, is God vlees geworden, in het vlees geopenbaard, mens geworden. Niet
door zijn godheid te verloochenen en te vernietigen, zodat hij God was en nu mens is en geen God meer is. Hij is God geweest en God gebleven en nochtans mens geworden, zodat nu die oneindig grote afstand die ik heb gecreëerd in mijn zonde is opgeheven in Christus. Maar hij is niet alleen Emmanuel, hij maakt ook dat die naam waar wordt. Hij is in zijn wezen God en mens, God met ons. Maar nu maakt hij ook met zijn daden, met zijn verzoeningswerk, met zijn offer op Golgotha, dat het werkelijk waar wordt. Emmanuel, die God, die de heilige is, die de geduchte majesteit is, met ons, die vervloekten zijn en verdoemden zijn. Hoe zal het kunnen? Oh, dat is een raadsel.
Misschien niet voor uw verstand, want u kunt alles oplepelen uit de Bijbel over het verzoeningswerk van Jezus van Nazareth. En dat is allemaal geen nieuws meer. Dat weten we al lang. Maar nu toch, gemeente, is dat een raadsel voor uw hart geworden? Is dat een wonderlijk geheim, hoe het ooit mogelijk is, misschien dan niet in de Bijbel, maar wel van binnen persoonlijk, dat God met mij zal zijn, dat hij mij zal kunnen liefhebben, dat hij mij zal kunnen opzoeken, dat hij mij zal kunnen oprapen, dat hij mij zal kunnen trekken naar hem toe, dat er een eenheid komt, God met ons, niet wij met God, maar God met ons. Nou, daar ligt ook meteen het antwoord hoe het kan. Omdat God zelf het doet. Niet wij beginnen. Niet wij zetten voort. Niet wij voltooien. Maar God begint. En God zet voort. En God voltooit het. Het is zijn eenzijdig Godswerk. Waar de ruimte en de heerlijkheid, de bevrijding en de blijdschap van het ganse evangelie, van die goede, blijde, heerlijke boodschap ligt. Daar is een God in den hemel die bekommernis had over al zijn uitverkorenen, die een verloren volk nooit naar hem vragende en nooit naar hem zoekende, nochtans heeft opgezocht, nochtans naar hen heeft gevraagd, nochtans ze heeft gevonden en bemind, bekleed met Christus gerechtigheid en verzoend met God, God met ons. Hoe kan het? Dat wordt persoonlijk toegepast wanneer de Heilige Geest in ons midden is. O gemeente van Genemuid, u hebt vele malen in Gods huis gezeten. Hebt u daar de naam Emmanuel beleefd? Is de Heilige Geest in ons midden geweest? Is de Heilige Geest in ons hart geweest? Of is het leeg gebleven? Leeg. Natuurlijk, de kerk was vol. Natuurlijk, de dienst was vol. Het zingen maakte het gebouw vol. Misschien ook wel uw gemoed vol. Maar leeg van Emmanuel. Leeg van God. Omdat Christus geen gestalte in ons heeft. Omdat de Heilige Geest door ons geweerd werd. Omdat wij buiten hem proberen godsdienstig te zijn. Vroom te zijn. Degelijk te zijn. Oppassend te zijn, onszelf wat aan te kleden, onszelf wat in te beelden, onszelf wat voor te stellen. O, welk een dwaasheid. Want de Heilige Geest is noodzakelijk, wil het ooit Emmanuel kunnen worden, voor jong en oud, van morgen in Gods huis. De diensten zijn zo leeg als hij er niet is, op de kansel, bij het spreken en bij het luisteren. Voor jongeren en ouderen, wat is het leeg, wat is het arm, als hij er niet is? En hoe is het nu, deze morgen? Zijt ge hier gekomen met een vurig verlangen, dat het ook voor u zou worden, voor het eerst en ook opnieuw, Emmanuel, dat die naam zou worden geschreven, dat die naam zou worden geproefd, zou worden gewogen, zou worden bevonden, hij met mij, wil gij dan met mij te maken hebben? Wilt gij dan ook mij? O, naarmate een kind van God meer zichzelf leert kennen. In de eerste overtuigingen
zichzelf leert verfoeien, zichzelf leert haten, zichzelf leert afkeuren, zichzelf onwaardig acht en het met God in zijn heilig recht tot verdoemenis eens wordt, maar dan ook later nog veel dieper, veel ernstiger, veel hartverscheurender nog gaat bevinden dat de verdorvenheid ontzettend diep, ondenkbaar diep is en dat het toch waar blijft met mij. Heere, dat u met mij begonnen zijt, dat is zo groot, dat is toen ook al zo groot geweest, dat was toen zo groot als het niet uit te spreken was. Maar dat gij toen met mij begonnen zijt, heb ik toen niet beseft hoe groot het was. Dat zie ik nu nog meer. Hoe kan het dat gij na zulk een hebt omgezien, terwijl gij wel hebt geweten dat ik zo zou zijn als dat ik nu blijk te zijn. En dat gij het dan met mij volhoudt, dat ge me nog niet weg werd, dat ge mij nog niet zat zijt, dat ge mij nog niet voor eeuwig uit uw gezicht wegdoet. Verdoemd, hoe is het mogelijk? O, naarmate wij dieper worden ontdekt, wordt die naam heerlijker, wordt die naam groter, wordt die naam voller. Gemeente, kom toch, roep toch tot uw God. Hij wil nog een teken geven. Een teken dan niet zichtbaar voor ogen, maar een teken opdat ook in uw hart de begeerte gewekt worden naar deze naam. Volk des Heren, opwassen in die genade, hoor, en in die kennis. Moeten we onszelf niet beschuldigen dat we zo gauw tevreden zijn met een gevoeligheid, met een toestand, met een bevinding. O, het is wel groot hoor, als het van God is en ik kwam in uw ziel en die naam werd letter voor letter gespeld in uw hart en ge mocht er iets van beleven en ge zijt zo intens verheugd geweest en ge kunt het nooit klein krijgen. Dat God toen kwam op die avond of die morgen, die middag, die wonderlijke nacht. Toen daar de duisternis en de dood u voor eeuwig dreigde te verslinden. Toen u moest wegzinken daar voor Gods heilig aangezicht. En dat hij toen u kwam oprapen. U kwam beminnen met tedere, eeuwige, goddelijke liefde. Onberouwelijke liefde. Maar, nou ook opwassen hoor. Nou niet tevreden zijn met wat was. Nou niet zeggen, ja maar ik heb het toch beleefd. Tuurlijk, dat is groot. Daar mag je ook groot van spreken. Daar hoef je niet klein van te denken. Dat mag je ook niet weggooien. Maar niet tevreden zijn hoor met wat geweest is. Nee, vraag de Heere om meer. Vraag hem nou toch of hij ook meer en meer gestalte in u krijgt. Dat ge meer en meer het verwonderlijke gaat bevinden in de naam met ons God. Hoe is het mogelijk?
Want het wordt toch al meer onmogelijk. Naarmate je meer zicht krijgt op de deugden Gods. En daarom al meer wonderlijk. Naarmate je meer zicht krijgt op het werk van Christus. Wat moet hij een volmaakte zaligmaker wezen. Een volkomen verlosser. Wil hij zulk een volk kunnen zaligen. Zulk een mens kunnen oprapen. Zulk een die dwars, verkeerd, eigenzinnig en goddeloos is. Die alles tegen heeft. En die ook niks liever wil dan tegen zijn. Die moet belijden. Na ontvangen genade. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Om de band met God door te snijden.
Wat? Een kind van God?
Dat kan niet. Nee. Het kan ook niet. Het gebeurt wel.
Dat een kind van God zijn uiterste best doet. Om de band met God door te snijden.
Ja. Als God niet zelf die band had gelegd, was hij er niet gekomen. En als God niet zelf die band onderhoudt, blijft hij niet in stand. Echt niet. Hebt u nog goede gedachten van uzelf? Dat u wel aan Jezus vasthoudt? Dat u uw hart wel voor Jezus openstelt? Gooi het maar weg. Heb u nog nooit gedaan. En als het er was, was het uit hem. Omdat hij het in u heeft gewrocht. Immanuel, er zit nog één betekenis meer in. Niet alleen met ons God, maar hij heeft zich met ons verenigd. Dat betekent dat wij nu helemaal voor zijn rekening liggen. In de naam Immanuel ligt ook de verzoening, ligt ook de schuldbetaling, de overname en alles verklaard. Dus niet alleen het begin, maar ook tot het eind toe ligt alles in die naam Immanuel. Het is niet zomaar God wandelt met ons, toch nog een beetje op een afstand, zo wij zijn nu met elkaar.
Maar ja, we zijn toch op enige meters afstand.
Nee, met ons verenigd. Dat is één van hart en zin. Eén van schuld en één van rijkdom. Dan is mijn schuld de zijne geworden. Hoe kan het?
Door het huwelijksverbond met deze Immanuel is de bruidskerk van de schuld af. En is zijn kapitaal, zijn rijkdom, zijn bezit het mijne geworden.
Door die verbinding in Christus, door de Heilige Geest verklaard en toegepast aan de ziel, is nu zijn rijkdom mijn rijkdom. Zodat Paulus kan zeggen, alles is van u. Alles, het zij wereld, hemel, aarde, zee, alles is van u. Al heb je geen 2 voet grond in je bezit. Alles is van u. Want gij zijt van Christus en Christus is Gods. In vereniging. Agas hoorde bij de los van God beweging. Dat is niet alleen Agas, maar ook Adam. En u en ik. Nou, toch verenigd.
Niet in een onheilige eenheid, waarin wij elkaar zomaar broeder noemen, terwijl we helemaal geen neven van elkaar zelf zijn. Waarin we zeggen, kom laten we één zijn, terwijl de waarheid onder tafel gemoffeld wordt. Zo gaat God geen eenheid sluiten met zijn volk en zo sluit dat volk geen eenheid met de vijand. Nee, die eenheid hier is gebaseerd in Christus, in de verzoening, in de schuldbetaling, in het geloof. En daarom zal er ook alleen gemeenschap der heiligen zijn met diegenen die eenzelfde geloof, Petrus zegt, een even dierbaar geloof met ons deelachtig zijn. Buiten dat dierbare geloof om is er geen gemeenschap, is er geen vereniging. Want hier staat niet met mij, God, maar met ons. Dat is het ganse volk des Heren, over alle landen verstrooid, in alle tijden op aarde levend, hier boven in de eeuwige zaligheid reeds, nog toekomende in de lenden of reeds wederom geboren. Alle kinderen Gods, zij horen erbij, maar ook alleen zij. Want buiten dat volk is er alleen maar vijandschap, ook bij ernstige mensen, ook bij kerkmensen, ook bij degelijke mensen. Laat ons niet bedriegen. Dat woordje ons, dat mag u niet zomaar op uzelf toepassen. Dat mogen wij ook niet zonder onderscheid op de hele gemeente toepassen. Dat is jezelf alleen maar met een oorkussen van de hel in slaapzussen op reis naar de eeuwigheid. En je voor eeuwig bedriegt ons. Dat geldt alleen diegenen die Christus Jezus in beginsel of ook meer en meer hebben leren kennen. En daarom, diegenen die dit missen, we vertellen u dat in de naam Immanuel een vriendelijke, dringende en welmenende uitnodiging ligt om ook u te lokken. Want wat kan u immers nu tegenhouden, nu God in Christus mens geworden is en God en mens in Christus verenigd zijn en door het werk op Golgotha een vrije toegang geopend is voor een iegelijk die maar zijn schuld en zonde hem wenst te belijden. Wat kan u tegenhouden, al staat ge dan overal buiten, al moet ge dan alles nog missen, al is God uw God niet, al is Immanuel uw borg niet, al is deze maagd Maria niet uw beminde, omwille van de geboorte die uit haar is geschied, omwille van de zoon die uit haar is voortgekomen, is alles u nog vreemd, het is geen nood. Ge mocht het hem vertellen, het is geen verloren zaak, al is het voor u een verloren zaak en al zijt ge in de nood, ge mocht het hem vertellen, de Heere geven van morgen aan degene die buiten staan, dat ze niet meer zonder hem kunnen. Aan degene die hem kennen,
dat ze wensen meer in hem te mogen vinden. In de liefde, in de genade en in de eeuwige ontferming. Amen.
Wij zingen van Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6. En de Heere geven dat wij ook zullen bedenken wat we zingen. Want een ieder die onbekeerd meezingt, die zingt niet wat waar is. En ieder die onbekeerd meezingt, liegt. Moet u dan maar niet zingen. Moet u dan maar zeggen, ja, alleen Gods volk kan dit zingen. En het is waar, alleen Gods volk kan dit zingen. Ach nee, dan mag u toch mee bidden. Tijdens het zingen, of God het ook waar wil maken. Voor u allen tezamen. Dat het toch ook echt mag worden gezegd. Met een sterk verlangen. Deze God. Immanuel. Ook onze God. Psalm 48, vers 6. Christus, een verzoend vader zijt, voor een aanmächtig en verloren volkje, dat aan alle kanten verdrukt wordt en benauwd, en dat niet weet hoe het ooit goed moet komen en hoe ze verder moeten. Tot u naderen wij met de ernstige bede, dat dit versje van Psalm 48 toch niet ons hoeft te veroordelen, omdat wij het wel hebben meegelezen en meegezongen, maar dat straks in de eeuwigheid de naam Immanuel in die zoete, wonderlijke, heerlijke, kostelijke, uitlokkende naam ons zal veroordelen en de hel alleen maar meer tot een hel zal maken, omdat wij wel een broeder hadden in Adam, ons vlees aangenomen uit de maagd Maria en hem toch niet hebben geacht. U hebt wel uw handen uitgebreid. U hebt in uw zoon uzelf met de mens verenigd. En toch hebben we dan, als we in die eeuwige duisternis moeten komen, alle reden om onszelf aan te klagen en te beschuldigen, te verwijten dat wij niet hebben gewild. Dat het wel zo ver is gekomen dat deze belofte van Jesaja werd geloofd en werd vervuld. Dat in alle eeuwen mensen in die naam zich hebben verblijd. Maar als we dan persoonlijk daar geen behoefte aan hadden, geen betrekking op hadden, geen deel aan hadden, ook geen begeerte toe hadden, wat zal dat dan wezen? Gescheiden, in tijd en eeuwigheid gescheiden. Uw volk mag zingen, in tijd nog eeuwigheid gescheiden.
In de tijd niet gescheiden en in de eeuwigheid ook niet. Eeuwig verenigd met God. Maar dan gescheiden van de wereld, de duivel en de zonde. Gescheiden van ons eigen boze, vuile hart. Eeuwig los van alles wat nu zo kan beklemmen. Kan verdrukken. Kan verdrieten. Eeuwig aan u verbonden. Maar o God, bewaar ons er toch voor dat we in de tijd van u gescheiden zijn. Dan zitten we aan het avondmaal. Dan zijn we ambtsdrager, toch gescheiden van u. Dan komen we trouw ter kerk. Al voeden we de kinderen op, nauwkeurig volgens uw woord. Al hebben we alle zondige verleidingen uit huis en uit weg gedaan. Gescheiden van u. In de tijd. Gescheiden van u. In de eeuwigheid. Het zal dat wezen. Heren, we begrijpen het niet. Het is zo ondenkbaar, vreselijk. Duisternis. Enkel stik donkere nacht. Huiveringwekkend. Dan de kwelling van de aanklacht van ons geweten. En de vroeging genade tijd te hebben gehad. En niet te hebben benut. Wel te hebben ontvangen. Maar niet te hebben gebruikt. Een vroeging. Zullen we onze tongen kauwen van pijn. Geestelijk. Zullen we de tanden knersen. Van zelfverwijt. Eigen schuld. Niet gewild. Agas. Zich tegen u verzet. Hij kreeg verdrukking. En boog niet. Hij kreeg een belofte. En geloofde niet. Hij kreeg een teken en verachtte het. Maar de maagd is toch zwanger geworden. De maagd heeft toch gebaard. Gelukzalige onder de vrouwen. Aanbeden door vele afgodendienaars. Maar door uw volk hoog geacht. Omdat zij verwaardigd werd. Zonder enige verdienste harerzijds de moeder van uw zoon te zijn. O, welk een heerlijke plaats om nu met haar die Christus te ontvangen. En die Christus in ons hart de gestalte te zien krijgen door de baring van de geest. De wederbaring door het geloof. Het behagen u. Drie enig ontfermer om ons hier op deze aarde aan een agas gelijk te maken in bevinding.
Opdat wij niet in godsdienstige dwaasheid denken dat wij wel geloven.
Maar ook om ons ervoor te bewaren dat wij een agas zouden zijn in de praktijk. Heere, verleen ons in deze belofte begrepen te mogen zijn. Vanuit uw eeuwige ontferming. Ook al zijn wij dan niet degene die naar u vragen. Ook al beginnen wij niet om ons met u te verzoenen. Al zoeken wij u niet, al willen wij u niet. Al is bij ons alleen maar vlees en alleen maar wereld. Alleen maar steen en alleen maar zonde. Nochtans, door het bloed des lams. Door zijn betaling. Door zijn bestaan. En door zijn werk, gezaligd, aan Christus verbonden, verleen het ons. Schrijf die naam Immanuel in ons aller hart en leven, tot roem uws naams die heerlijk is. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 56 de laatste twee versen.
Tot God, dragende met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.